Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 98, de eerste twee versen. Psalm 98, de versen 1 en 2. Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het Hooglied van Salomo en daarvan het vijfde hoofdstuk. Vooraf doen wij met de kerk van alle plaatsen en tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Hooglied 5. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij, ik heb mijn honing graten en met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades, mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefsten die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin. Mijn duiven mij volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw. Mijn haar lokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur. En mijn ingewand werd beroerd, werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen. En mijn handen drukten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. En de wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Zij sloegen mij. Zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem. Indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen dat ik krank ben van liefde? Wat is uw liefste meer dan een ander liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud, zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij waterstromen met melk gewassen staande, als in de kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een beddeken van specerij, als wel riekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien druppende van vloeiende mirren. Zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elpenbeen overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. En zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de ceders. En zijn gehemelte is enkel zoetigheid. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn zielenvriend, mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij het aangezicht des Heren gemeenschappelijk gebed. Heren, we zijn wederom onder uw woord gekomen. En het mocht ons wel een wonder zijn dat we zullen uitroepen. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat we nog niet vernield zijn. En dat uw barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Want uw trouw is elke morgen nieuw. Heren, mochten we het ook zo zien, mochten we het ook zo ervaren. Want als wij in de gestalte van ongeloof leven, dan zien we het niet en dan ervaren we het niet. Dan geven we u van alles de schuld, hoe vroom we ook spreken. Heren, gij mocht ons maar ontdekken. wie en wat wij zijn geworden in Adam. Gij mocht ons maar ontdekken dat we gedurig strijden tegen het evangelie, omdat wij recht wensen te wandelen naar de wet, maar geheel en al Christus uit het oog verliezen, en dan is het geen genade meer. Och Heere, mocht Gij ons bij uw woord houden. Mocht Gij ons houden bij de bezuin der waarheid, bij de benier der waarheid, dat we daar nog links, nog rechts van zullen afwijken. Heere, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk uw volk wereldwijd, uw gemeente, die Gij zult hebben tot aan de voleinding der wereld. En die Gij eeuwig zult hebben in de eeuwige beste der gelukzaligheid, waar Gij zult zijn alles en in allen. Gij laat de bezuin van het woord nog klinken. En op alle plaatsen uw heerschappij, hoe weinig die ook zijn. Maar het woord gaat door. Door deze wereld. En het klinkt tot aan het einde der aarde. Tot aan de verste grenzen. Bekeert u, want waarom zou het sterven? Heere, kom ons te hulp. Leid ons in uw waarheid. Dat we het uit mochten dragen. In afhankelijkheid van uw lieve geest. En naar de zin en mening, uw geestes, opdat de mond van de leugensprekers gestopt worden. Hoewel ze zullen doorgaan met spreken en lasteren, maar nochtans gestopt, omdat uw woord de overhand heeft. We bidden het u om Jezus wil alleen en in de vergeving van al onze zonden. Amen. Geliefde, we hebben u vanmorgen gepredikt over de benier die God zijn volk geeft op te richten, met name zijn geroepen getuigen, in krachtige ambt, alle geloven, een krachtige bijzonder ambt, op de plaats waar je gesteld bent. En daartegenover zorgt de duivel, want waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel altijd zijn kapel. En dan krijg je altijd een hoop valse bezuinblazers achter je aan, hè, valse benier. Dragers, valse vaandeldragers met valse oogmerken en verkeerde motieven. Dat is altijd al zo geweest. Begon al met de eerste twee zonen van Adam en Eva. Kaïn sloeg zijn broeder Abel dood. Nou, dat is nou het leven hier op aarde. Dat is nou het leven van de kerk. Ze worden altijd met de dood bedreigd. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, ik leef en gij zult leven, dus Gods volk kan niet uitgeroeid worden. Gods volk is onsterfelijk. Elk mens heeft een onsterfelijke ziel. Maar Gods volk is in het kader van het eeuwige leven onsterfelijk. Ze zullen de eeuwigheid delen met de Heer Jezus, met God, waar Hij zal zijn, alles in allen. En uiteindelijk draagt de Heer Jezus de banier, zoals ook in onze tekst worden geschreven staan in het 10e vers van het u voorgelezen schriftgedeelte. Mijn liefste is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Dus er is maar één banier der waarheid. Er zijn geen verschillende banieren der waarheid. Nee. Je hebt wel verschillende legeronderdelen, ook in het Koninkrijk Gods. Want ik heb u vanmorgen gezegd, de Heere die leidt zijn volk op tot soldaten, tot soldaten in de krijg, doet aan de gehele wapenrusting Gods. En waarom zouden we die wapenrusting aan moeten trekken, aan moeten krijgen, als er geen strijd te strijden is? Dan is het alleen maar ballast. Nee, we hebben hier een strijd te strijden, Gods volk, met name Gods volk heeft hier een strijd te strijden. Het leven is een strijd, maar dat is niet op die strijd gericht, dat is op het doel gericht, op de overwinning. Nou, de overwinning is reeds behaald. En daarom is Gods volk meer dan overwinnaar. Hè, in die grote overwinnaar over dood, hel en graf, de Heer Jezus Christus. Gods volk heeft een banier ontvangen. Niet om die neer te leggen, niet om die te verbergen. Niet om die op te rollen, maar om die op te heffen, op te richten. Hè. En dat moet gezien worden, dat wordt ook gezien. Daar zorgt de Heer voor. En daarbij moeten ze ook op de bezuin blazen, zoals we dat vanmorgen hebben gehoord. Vanwege de waarheid, omwille van de waarheid, omwille van de ere Gods, omwille van de ere zijns naams die heerlijk is. Juicht, o volken, juicht. En dan gaat Gods volk zijn lof vertellen. En er zijn allerhande geestelijke instrumenten tot begeleiding van dat gezang. Daar is de hemel vol van. De hemel is vol van trompetten, bezuinen en citers, harpen, trommels. Daar staat het Oude Testament ook vol van. Het Nieuwe Testament is er ook vol van. God vaart op met gejuich, met bezuingeklank. Als de Heere wederkomt, dan laat hij de engelen de bezuin blazen. Als een stem des archangels, als de Heere wederkomt. En die bezuin, die wordt ook op vele plaatsen genoemd in Gods woord. De bezuin des woords, de bezuin der waarheid, de benier der waarheid, de bezuin der waarheid. De benier is zichtbaar. Het moet gezien worden en het moet gehoord worden. En het wordt gezien en het wordt gehoord. Het geloof ziet het. Het geloof hecht zich aan die banier. Het geloof hecht zich aan die bezuin. Het geloof kan niet zonder die banier. Het kan niet zonder het geluid der bezuin. Oh, absoluut niet. Nee. Het geloof leeft niet van het geloof. Het geloof leeft van het voorwerp des geloofs. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000, dat wil zeggen boven alle engelen en machten en krachten, boven alle schepselen is hij verheven. Dan komt hier ook aan de orde hoe die banier eruit ziet, blank en rood. Blank en rood. Daar kan je de ware banier aan herkennen. Daar kan je ook de ware prediking aan herkennen. Blank en rood. Blank vanwege zijn blanke gerechtigheid. Christus heeft een blanke gerechtigheid. Gods volk wordt daarom ook overkleed met het kleed van de gerechtigheid van Christus. En het is ook rood vanwege zijn bloedgerechtigheid. Hij heeft zijn bloed gestort. Gods volk wordt op grond van de bloedstorting van Christus gered en van hun zonde vergeven. Dus in die vaandel is te lezen, er is vergeving der zonde. En er is gerechtigheid voor God. En dat is ook de enige gerechtigheid. Daarom is er sprake in Gods woord van maar één banier. En Christus draagt niet alleen de banier boven 10.000. Want we lezen ook in Gods woord. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot de banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Jesaja 11 vers 10. Dus Christus wordt hier gezegd zelf die banier te staan, die staan zal tot de banier der volken. Christus is het middelpunt. Hij is de alfa en de omega. Hij is ook het begin en het einde. Hij is ook het middelpunt. En hij zal staan tot de banier der volken. Alle volken zullen het horen. En als alle volken het gehoord hebben, dan komt hij weder. Dan zal de bezuin nog een keer klinken. De bezuin des archangels. En er zullen alle doden opstaan uit hun graven en die dan nog levend zijn, zullen in de puntestijd veranderd worden. Maar we moeten die banier, waarvan we net gelezen hebben, die staan zal tot een banier der volken, die moeten we leren kennen aan deze zijde van het graf. Wij moeten onder zijn banier geplaatst worden. We moeten door het woord, door het gepredikte woord, in de toepassing des harten bekwaam gemaakt worden om te strijden in de volle wapenrusting Gods. En daar is al Gods volk toegeroepen. We hebben ook gezegd vanmorgen dat er vele valse trompetten en bezuinen zijn, vele valse banieren. Ja, die zijn er altijd in getal veel overvloediger als de bezuin der waarheid en de bezuin van Gods woord, als de banier der waarheid. Die valse profeten die zijn altijd veel overvloediger in getal als Gods ware getuigen. Komt de Heer er niet tekort aan, want zijn woord zal de overhand hebben, altijd en overal. Ook in tijden van vervolging zal het woord de overhand hebben, want het goddelijke woord is een woord van gezag. Die vaandeldrager is een gezagdrager. Christus spreekt niet als schriftgeleerde, maar als gezagsdrager, als de Almachtige, als machthebbende. En zijn bezuin is ook een gezagdragende bezuin. Dus we moeten goed verstaan dat hoeveel valse bezuigeleiden ook in deze, en met name in deze tijd, klinken en gehoord worden. Daar komt de Heer als het ware niet van onder de indruk.
Nee.
Nee. Hoe rechtzinnig die ook klinken kan, want die valse apostelen waarvan de apostel Paulus spreekt, dat zij de gemeente van Christus wilden imponeren en ook apostelen genoemd wilden worden om Paulus te evenaren. Nou, Paulus zegt dat moet allemaal tot mijn zaligheid gedijen. Daar was hij ook verblijd over, want stel je voor dat je nou denkt een kind van God te zijn en je wordt nooit aangevallen. Je wordt nooit belasterd, je wordt altijd geprezen en je wordt altijd geheerd, op handen gedragen. Nou, dan voelt een kind van God zich niet safe. Nee, nee, absoluut niet. Wee is alle mensen goed van u spreken. Wee u. Gij zult van alle gehaat worden. Nou, dat wordt Gods volk onder het kruis wel gewaar. De duivel kruipt overal in. He, met name als een engel des lichts. En soms maakt hij zelfs ook gebruik van Gods volk. He, als Gods volk niet waakt, niet dat de duivel heerschappij heeft over Gods volk. De Heer Jezus zegt het toch zelf tegen Petrus. Als Petrus de Heer voor de voeten wil lopen en niet alleen dat, maar ook van dat borgtochtelijke lijden en sterven wil verhinderen. Dan zegt hij, ga achter mij Satanus. He, dus daarin kan je zien dat ook Gods volk kan vallen in de strikken des duivels. En daarom zegt de Heer Jezus zo uitdrukkelijk, waakt, want we leven op een battlefield. We leven op vijandig grondgebied. Waakt, opdat gij niet in verzoeking komt. Het vlees is zwak, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Gods volk moet zich maar nooit inbeelden dat ze in eigen krachten kunnen staan en gaan. Oh, absoluut niet. Zonder de Heer Jezus kunnen we niks doen. Helemaal niks. Alleen maar zondigen. Dus als we Gods woord goed verstaan, goed mogen verstaan, moeten we het steeds weer horen. Daarom klinkt die prediking ook elke zondag, de eerste dag van de week. Ik heb ook wel mensen ontmoet die daar buiten kunnen. Buiten dat gepredikte woord. Het kan zo zijn dat je voor een tijd in je huis gekluisterd bent, door ziekte of andere omstandigheden. In tijden van vervolging, als er geen predikanten voor handen zijn. Als er geen rechte prediking is dat Gods volk dan thuis zit en maar Gods woord of de gelezen preken, ja, dat hoeft nog geen verhindering te zijn. Als je maar niet je godsdiensten vermaakt. Als je maar niet je godsdiensten vermaakt. Het is wel zo, als Gods volk verstoken is van de middelen der genade, zijn ze nog niet verstoken van de God der genade. Nou, de Heer verlaat zijn volk nooit. Maar dat kan wel tot sectarisme leiden. Dat moet je wel zeggen. En we zien dat ook als Jefta geroepen wordt om die grote strijd aan te binden. Met zo'n strategisch breed front, of lang front, net hoe je het noemen wil. Om de strijd aan te binden tegen de vijanden die Israël willen overspoelen. Dan blijven de Efraïmieten thuis. Die nemen hun gemak ervan, want ja, de Efraïmieten waren nogal bedreven in varkenshandel. En daar konden ze grof aan verdienen. En die strijd, als ze die strijd zouden aanvangen, dat kost alleen maar geld. Dus ze kiezen eieren voor hun geld in vleeselijke zin. En hoe loopt dat af? Als Jefta dan terugkeert uit die strijd, als overwinnaar, dan eisen de Efraïmieten ook de oorlogsbuit op. En ze bedreigen Jefta zelfs met de dood. Nou, dat zijn dan mooie broeders. Hè? Prachtig. Thuisgebleven. Nooit de benier opgericht. Nooit de bezuin geblazen. Maar wel de oorlogsbuit op eisen. Nou, daar hing wel een dodelijk prijskaartje aan. Want dat was verraad. Verraad aan de zaak Gods. En wat gebeurde er met die Efraïmieten? Die werden tegengehouden bij de veren van de Jordaan. En hun werd gevraagd of ze Schibbolet konden zeggen. Konden ze niet zeggen. Ze zeiden Schibbolet. En toen werden hun kelen doorgesneden en ze werden in de Jordaan geworpen. Een vreselijk oordeel Gods. Dat is dat prijskaartje. Dat broederverraad. Daar hangt het prijskaartje van zulk een vreselijk oordeel aan. Mozes of Jozua, heb gezegd tegen de stam van Gad en tegen de stam van Ruben, ik heb het vanmorgen ook nog enigszins aangehaald, dat ze hun gemak niet mochten nemen totdat de strijd gestreden was van de overige stammen die hun strijd voerden tegen de vijanden die overwonnen moesten worden op Gods bevel. En ze moesten eerst hun broeders helpen mee te strijden, die vijanden te overwinnen. En pas daarna mochten ze naar hun landschap, naar het Overjordaanse terugkeren, naar hun gezinnen, om daar in vrede te leven. Ja, Gad is er wel achter gekomen. Aangaande Gad een bende zal hem aanvallen. Want Gad woonde te midden van de Hagarenen. En die waren het nooit met Gad eens. Altijd te strijden. Die Hagarenen en die Hagedissen en die reptielen. Nou, dat is vandaag in de dag nog zo. Dat heeft de Heer ooit in mijn ziel afgedrukt. Aangaande Gad een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Waarom? Hij draagt de banier. Christus draagt de banier. Boven 10.000. En daarom was Gad meer als overwinnaar in Christus. Ja. Ik moet goed verstaan. Dat thuiszitten van... kun je dat in de Bijbel? Ja. Die stam van Issachar. Dat wordt genoemd de sterk gebeende ezel. En die Issachar die bleef maar hangen tussen die tichelstenen. Meer lui is moe. Nou, dat duldt de Heer niet. Als je je broeders alleen laat strijden. Ze hebben het met Simson hebben ze het ook overhoop gehaald. Simson moest die strijd alleen strijden. Hij had geen medebroeders, geen versterking van broeders. Daar had hij ook geen gebrek aan. Want soms moet één man strijden in de naam des Heren. Jonathan ging uit met zijn wapendrager. Hij streed onder de banier des Heren in de naam zijn gods. En hij kon de Filistijnen in de naam des Heren verslaan. Soms gaat de Heren met zijn knechten extraordinaire wegen en dan staan ze als het ware geheel alleen. Paulus zegt, ze hebben me alle verlaten, maar de Heer heeft me bijgestaan. Maar dat is geen vrijbrief dat sommige broeders maar kunnen zeggen, nou bemoei mij nergens mee, ik blijf lekker thuis zitten. Dat is ook een hele laffe houding natuurlijk. Echt, ik heb het vanmorgen ook gezegd, maar ik moet het nog veel meer benadrukken eigenlijk, in wat voor verraderlijke tijd dat beleven. En dat geeft bij sommige broeders, ja, die gaan zich dan als een monnik terugtrekken in een klooster en ze brengen geen geluid meer voort. Ze heffen de banier niet meer op. En dan moet je nog maar nakijken of ze het ooit gedaan hebben. Maar dat is, nou ja, ik kan zeggen niet bijbels, het is verraderlijk. Want dan laat je je broeders de hete kolen uit het vuur halen. En zelf zie je bij moeder de vrouw achter de geraniums. Een laffe houding. Zou je ook nooit vervolgd, gesmaad worden? Nee, daar heb je nergens last van. Maar ben je dan wel een broeder? Ben je dan wel een broeder? Weet je wat Lucas zegt? Wij weten dat wij overgegaan zijn van de dood tot het leven, omdat we de broeders lief hebben. Heb je broeders lief als je ze alleen maar laat strijden? En zelf thuis blijven? Daar geloof ik niks van. Daar geloof ik absoluut niks van. Dan kun je wel met je mondje zeggen, hè? En vrome woorden voortbrengen, maar ja, dat geldt niet hoor, dat geldt niet. Nee, Jozua heeft uitdrukkelijk gezegd, je mag niet eerder naar huis keren totdat de strijd gestreden is en dat je je broeders door en uit geholpen hebt en dat werd schandelijk geschonden door die Efraïmieten. De tijden van Jefta, kunnen er nog wel meer voorbeelden van opnoemen. Nou kun je niet blijven staan bij dat zesde vers van die Psalm 60, hè, dat God zijn volk die banier heeft gegeven om die op te richten vanwege de waarheid. He, want daar ligt ergens iets aan ten grondslag. En dat is de tekst van onze overdenking deze avond. Dat tiende vers van Hooglied 5. Mijn liefste is blank en rood. Dus daar heb je het waarachtige kenmerk van die vaandel. Hij draagt de banier boven 10.000. Dus door iedereen te zien en door iedereen ook te horen. Want Christus brengt ook dat woord voor. Hij is het vlees geworden woord. Hij is het woord en dat woord spreekt. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Christus is geen stilzwijgende banierdrager. Nou, absoluut niet. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat is die bezuin. De bezuin van Christus is zijn mond. Wat uit zijn mond voortkomt is het woord. Dat is het woord, dat is het geïnspireerde woord wat we hier voor ons hebben liggen, waaruit u elke zondag hoort prediken. Dus goed verstaan, gemeente, dat als wij onder zijn banier verkeren, maar liefst is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000, dan leven we, punt 1, van de vergeving der zonde. Dan leven we uit het offer van Christus, dan leven we uit de vergeving der zonde. Dan leven we gedurig van zijn bloed, van zijn allesreinigende bloed. Dat ligt ten grondslag aan het leven onder de banier van koning Jezus. En dan zien we gedurig op die vaandel, op die banier. Die banier die blank is en rood. Want Gods volk komt met zichzelf om, gedurig om. Omdat ze heel vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde. En als je nou de wet genomen hebt, erbij genomen hebt als regel des levens. Dan zal ook blijken dat je nooit meer op die banier ziet. Nee, want dan heb je het gebod ter hand genomen om die te doen in dankbaarheid. Dat is niet alleen het meest onvruchtbare leven, maar denkbaar. Maar dat is ook een leven waar de vloek op ligt. Want de wet die laat zich zo niet beetnemen door mensen die de wet ter hand nemen om die te doen uit dankbaarheid. Want er is geen één mens op aarde te vinden die die wet doet uit dankbaarheid. Nee. Gods volk doet de wet. Maar zonder de wet ter hand te nemen. Gods volk is volkomen in overeenstemming met de wet. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus door het geloof. En dat komt ook in hun wandel openbaar. Waaruit blijkt dat de liefde de vervulling der wet is. God heeft de wet maar aan één persoon overgelaten en toevertrouwd is Christus. En dan zullen we ook, omdat dat zo is, dan zullen we ook geen titel of jota van die wet af willen dingen. Never, nooit niet. En als hij eraf gaat dingen door die wet als een regel des levens te stellen, dan word je een vroom mens, dan is de wet vleeselijk en dan ben jij geestelijk. Nou, kijk, dat is nou de theologie van de duivel. Dan zit je verstrikt in de theologie van de duivel. Dat is je eigen schuld. Dat is je eigen schuld. Want als de Heer Jezus zegt, ik ben het, dan is de wet het niet. Dan is de wet het niet, want hij is de vervuller van de wet. Maar dat gaat niet ten koste van het recht der wet. Oh, absoluut niet. Christus is de vervuller van de wet. Hij heeft de wet volkomen vervuld. Alle gerechtigheid voldaan. De wet is in de ark gelegd. Er komt nooit geen sterveling meer aan te pas. Ik draag uw heilige wet. Maar we zijn van nature al onder de claim van de wet. Dat verandert ook nooit, tenzij we wederom geboren worden. Tenzij we het eigendom van Christus worden. Tenzij wij uit de duisternis overgezet worden in dat koninkrijk van Christus. Maar in dat koninkrijk van Christus, daar geschiet wat. Dan krijg je een banier in je handen gedrukt, niet om die zelf op te richten. Nou, dat hoort bij het leven des geloofs, dat die banier wordt opgericht door de drijving des geestes, door het geloof, vanwege de waarheid. Dan krijg je die waarheid zo lief. En omdat er zoveel aanvallen op die waarheid gepleegd worden, met name in onze daden. En dat is, er is niks nieuws onder de zon, dat bedoel ik niet te zeggen. Maar dan krijg je die waarheid zo lief, dan ga je die waarheid ook verdedigen met diezelfde waarheid. Daarom draag je die banier. Daar hoef je zelfs niks bij te voegen, daar hoef je niet aan af te doen. Je richt die banier op, door het geloof. Omdat hij de banier draagt boven 10.000. En dan laat je ook die bezuin klinken. Kom, ga met ons en doe als wij Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Om daar de waarheid Gods te horen. Daaruit te leven. Daarin te wandelen. Daarin geworteld te worden. En meer geworteld te worden. Was dan op in de genade en in de kennis van Christus. Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Daarom doet aan het aangedaan. De volle wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan de listige omleidingen des duivels. En die kunnen we zonder die wapenrusting Gods niet wederstaan. Dat zal ik u gelijk vertellen. Nee, kun jij ook niet strijden tegen de valse leraars. Daarom heb geen ene predikant is aangegord met die volle wapenrusting Gods, want ze strijden niet. Het zijn geen soldaten, het zijn papkinderen. En al die papkinderen die moest Gideon terugsturen naar huis, naar moeder de vrouw, om vaat te wassen en de tuin te spelen. Maar hij kon ze niet gebruiken in de strijd. 22.000 wel. Moest hij terugsturen naast. En wat hield hij over? Een paar honderd man. Nou, Wat God geen gebrek aan. Simpson moest het alleen doen. Zonder die paar honderd man. Had God geen gebrek aan. Eén man en God is de meerderheid. Dat is in het leven van de patriarchen gebleken. Dat is in het leven der richters gebleken. Van de profeten en de apostelen. Eén man en God is in de meerderheid. Maar ze strijden allemaal wel onder diezelfde banier. En dat is in onze dagen, als je daar naar de kerken kijkt. Iedere kerk heeft zijn eigen banier. En ze zouden zich voor dood vechten. Maar dat is een verloren strijd. Want alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zegt Christus, wordt uitgerukt en in het vuur geworpen. Dat is een verloren strijd. Iedereen vecht voor zijn eigen huis, zegt de Heer, bij monden van Haggai. Maar waar blijft dan mijn huis? Als je nou voor Gods huis mag strijden, dan zorgt de Heer voor jouw huis. Ja. Ik zie dat aan, we leven in vreselijke tijden wat dat betreft. Gods volk heb aan de God geen gebrek, nee. Maar goed verstaan, als je niet gelooft dat de Heer zijn geest uit alle Reformkerk hebt genomen, dan leef je in een droomwereld. Dan zie je ook werkelijk niet wat er ook in de wereld gebeurt. Daar heb je helemaal geen zicht op. En als je dan daarmee geconfronteerd wordt, dan schuif je dat van je af als een complottheorie. 9-11 was een inside job. Als je dat niet kan doorzien, er zijn zoveel bewijzen, het is ook allemaal in Gods woord voorzegd, die leugen- en bedrogpolitiek waarmee het mensdom zal worden geïnfiltreerd, geïndoctrineerd, dat doet zelfs heel de reformatie mee. Maar de Heere gaat zijn volk daarvan afzonderen. En als je er niet van afgezonderd wordt, als je de stemmen des zoons van God niet gehoorzaam bent, gaat uit van haar mijn volk, opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt, daar hangt dan een prijskaartje aan. Net zo'n dodelijk prijskaartje als de Efraïmieten hebben ondergaan. Hou er rekening mee, in geestelijke zin. God laat niet met zich spotten. Als een rechtzinnig mens, een kerkmens of een predikant zijn eigen God wil zijn, daar hangt een dodelijk prijskaartje aan. Gods ware volk, Gods ware geroepen knechten kunnen dat niet. Die kunnen hun eigen leven niet meer invullen nadat ze begeren. Nou, dat ze begeren het om hun leven in zijn dienst te besteden. En als je leven in des Heeren dienst mag besteden, dat geldt voor al Gods volk, dan kun je niet meer samenwandelen met de Belial. Dat bestaat in de eeuwigheid niet meer. Nou, Abigail, de latere vrouw van David, was eerst getrouwd met Nabal. En weet je wat ze van haar eigen man moet zeggen? Zo zijn naam is, zo is die. Nabal. Weet je wat dat betekent? Een Belialsman. Nou, daar heeft de Heer voor gezorgd. Nabal werd uit het leven weggerukt. Hè? Toen was ze vrij om met David te trouwen. Ze kon er helemaal niet mee samenleven. Nou, absoluut niet. De dood kan met het leven niet verkeren. De leugen kan met de waarheid niet verkeren. Nou, absoluut niet. En ja, dan kom je misschien wel in de eenzaamheid. Maar ik heb al gezegd, dan loert het gevaar dat je sectarisch wordt. En dat wil de Heer ook niet hebben. Dat wil de Heer niet hebben. Nou, absoluut niet. Sectarisch, wat is dat? Profeet Elia, die werd ook voor een ogenblik sectarisch. Heer, ik ben alleen overgebleven. En dan zegt de Heer, ik heb nog 7000 die de knie van Baal niet gebogen hebben. Sectarisch, dan denk je, ik ben het alleen. Sectarisch, mijn kerk, mijn dominee, onze leer, onze dit, onze dat, onze zus en zo. Dat is sectarisch. Hè? Dan sta je niet meer met beide voeten op de grond. Dan leef je niet meer door de nuchterheid des geloofs. Want geloven is, dat is een nuchter ding hoor. Zij dan nuchteren en waakt in de gebeden. Geloof is een zeer nuchter ding. Een natuurlijk mens hebt die geloofsnuchterheid niet. Ik ontmoet wel nuchter mensen in de wereld. Sommigen. Die zijn nuchter van natuur. Maar toch hebben ze de geloofsnuchterheid niet. De geloofsnuchterheid die ziet veel verder als de natuurlijke nuchterheid. Geloofsnuchterheid, dan leef je uit de voorbeden van Christus. Ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar dat gij ze bewaart van de boze. Dus dan vertrouw je jezelf niet meer. Geloofsnuchterheid neemt afstand van alle plees. Die hebben al hun bewegingen en begeerlijkheden aan het kruis geslagen. Ja, die zijn met Christus gekruisigd. Dat betekent met hem gestorven. En dan hangt hij ook de tweemens-theologie niet meer aan, omdat die niet bestaat. Dat wordt in Gods woord nergens geleerd. Dat een kind van God nog een tweemens is. Nou, absoluut niet. Een schizofrene, dacht je dat God schizofrene kinderen erop nahoudt? Schotslastering. Nou, ze zijn een nieuw schepsel in Christus. Al het oude is voorbij gegaan, ziet het, is alles nieuw geworden. Dan leef je onder de banier van koning Jezus. Als Christus regeert en hij regeert, dan gaat hij met je door eer en oneer, door woeste wegen, over de smalle weg des levens. Daar kan je zonder hem niet op lopen. Nou, absoluut niet. Daar is die weg te smal voor. Te smal, ja. Is het dan een krap evangelie? Ganselijk niet. Als je op de schouders van de goede herder mag zitten, nou, dat is het meest rijke leven wat je maar bedenken kan. Dat is ook het meest troostrijke leven. Het meest krachtige leven. Ja. Als ik zwak ben, want dan kan dat schaap op de schouders van de goede herder, kan werkelijk naar waarheid zeggen, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want ik loop op de benen van de goede herder. Dat is natuurlijk geen heldhaftig leven, hè, dat leven des geloofs. Hoewel het allemaal wel geloofshelden zijn. Hè, maar als we dan die boeken lezen van die geloofsheld, geeft daar niet die mensen de eer van. Die hebben gewandeld in de voetstappen van Christus. Buddha de Bré, noem al die geloofshelden maar op. Die hebben gewandeld in de voetstappen van Christus. De reformatoren, de aartsvaders, de apostelen en profeten. Die hadden geen kracht in zichzelf. Nou, de Heer is het niet om krachtige mensen verlegen. Nee, ze zijn krachtig in de Heer en in de sterkte zijn er macht. He, ze leven uit hem. Ze leven onder zijn banier. En die banier, die draagt hij boven 10.000. Dus die banier wordt gezien. Die banier leidt ze. Het is ook een vaandel die de weg wijst. Die richting aangeeft. Christus is ook vaandeldrager. Hij wordt, ik heb net opgelezen uit Jesaja, hij is zelf de banier. Hij zal staan tot de banier der volken. Want hij zal een banier opwerpen onder de heiden van verre. En hij zal in herwaarts sissen van het einde der aarde. En ziet haastelijk snellijk zullen zij aankomen. Ik heb vanmorgen al gezegd, die bezuin en die banier die zijn onafscheidelijk. Onafscheidelijk. Die bezuin die brengt het geluid voort. En die banier die is zichtbaar. Voor de ogen des geloofs tenminste. Dat is allernoodzakelijkst dat die banier wordt voorgesteld in de prediking. Ik heb vanmorgen gezegd, dat houdt in dat ook alle valse leringen worden afgesneden. Want anders spreek je die banier niet. Je kan die banier niet preken zonder dat je ook de vijanden terechtstelt door het woord. Dat doet het woord. En dat moet gepredikt worden. Opdat alle leugenprofeten, alle mond der leugenprofeten gestopt worden door het woord. Dan kunnen ze nog wel doorbabbelen, maar het woord heeft hun mond gesnoerd. En het woord snoert hun mond. Want niemand kan zich verheffen boven de waarheid van Gods woord. Daarom wordt die banier gedragen vanwege de waarheid. Die waarheid zal altijd en overal de overhand hebben. Als je natuurlijk tegen naar de omstandigheden kijkt, hè, waarin we ook in deze tijd verkeerden, dan zeggen, ja, het lijkt allemaal wel andersom. Maar zo redeneert het geloof niet. Het geloof redeneert trouwens niet. Nooit niet, het geloof gelooft. Het geloof leeft niet bij brood, maar bij alle woord wat uit Gods mond uitgaat. Daar leeft het geloof bij. Daar leeft het geloof van. Het geloof kan niet buiten het woord. Het geloof zelf is geen gids. Nou, absoluut niet. De vaandel, de banier van Gods woord, de banier der waarheid, dat is de gids voor het geloof. Het geloof volgt. Geloof ga nooit voorop. Als hier staat geschreven, hij draagt de banier boven 10.000. Wou je daar het geloof nog voorop zetten? Als Christus zegt, ik ben het begin en het einde, de alfa en de omega. Wou je dan dat inwisselen voor het geloof? Nou, het geloof is op zich maar een zwak ding, een zwak instrument. Gods volk zit meestal maar verstrikt in een klein geloof, hè, of in een zwak geloof. Zal eens een wonder zijn, hè, als ze overal eens bovenuit getild worden. Maar als je nou een zwak geloof zegt ook, Heere, help mij. Net als Petrus in de golven zakte. En dan roept hij uit door het geloof, Heere, help mij. Als je dat niet ondervindt, dan heb je ook geen geloofsbeproevingen. Het geloof wordt beproefd, opdat je zal leven Kijk, hier staat het nou ook zo mooi beschreven. Een grote kleinoot van David, hè, daar begon die Psalm 60 mee. Zijn hoofd is van het fijnste goud van het dichtste goud. Daar heb je hetzelfde woord. Een gouden kleinoot. Daar leeft Gods volk van. Van die gouden kleinoodien. Die worden ze door het woord, de woord en geest aangereikt. In de toepassing daarvan. Ja. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Dan ga je alles in Christus ontdekken. Ik heb alles verloren. Door Christus verkoren, dat is alles. En zijn ogen zijn als der duiven. En dat betekent dat Christus volmaakt oprecht is. Volmaakt oprecht. In hem is geen leugen nog bedrog gevonden. Wie overtuigt mij van zonde? Niemand. Kon de duivel ook niet. Nou, absoluut niet. Die valse vaandeldragers en die valse bezuinblazers, die zitten altijd maar dat te belasteren, die oprechtheid van Christus, die blanke gerechtigheid van Christus zitten ze altijd te vervuilen. En die bloedgerechtigheid van Christus achter ze overbodig. Je moet het maar goed opluisteren. Dan gaat het om wat hun zegt. En dan gaat het niet meer om wat het woord leert. Dan gaat het niet meer om de mond Gods. Maar dan gaat het om hun eigen mond. Omdat ze er wat mee willen zijn. Die valse apostelen, die wilden een naam maken. Punten scoren. Nou, je wordt er in onze dagen echt ziek van. Als hij dat allemaal aanhoort en gadeslaat. Maar het helpt toch niet hoor. Het helpt toch niet. Want hij draagt er benieuwd boven 10.000. Daar kan niemand iets aan veranderen. En ook geen mens kan iets veranderen aan het feit dat de Heere, degene die hem vrezen, een banier heeft gegeven om die op te richten. En een bezuin heeft gegeven om het heldere geluid van het woord te laten klinken. En wie oordeelt daarover? God? Niemand anders? Nou, er is geen andere rechter als God zelf is. En hij heeft alle macht aan Christus overgegeven. Christus heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij zal als rechter wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En er zullen alle boeken open gaan. Niemand kan daar iets aan veranderen. Nou, je kunt je eigen voordoen als een vrome pop, maar dat zal je toch niet baten. Het moet in Christus waar zijn. En dat bevestigt de Heer zelf. Dat wordt al geopenbaard in het prilste begin van het geestelijke leven. In het eerste uur van de wedergeboorte. In het eerste uur van de wedergeboorte worden je zonden vergeven. En dat geschiet altijd bewust door het geloof. Het geloof heeft niks onbewust. Het geloof, zeg het nog een keer, heeft niks onbewust. Het geloof is altijd bewust. Altijd. Ja, je kunt natuurlijk wel de wangestalte daarboven zetten. Het ongeloof en de aanvechten van Gods volk. Nou, nou. Gods woord heeft altijd overhand. Gods woord staat tot in de eeuwigheid. Staat. Gods woord gaat er nooit bij neerleggen. Never. Never. Gods woord heeft altijd het gezag. He, want hij is in het midden der goden. Christus is in het midden der goden. Dus dat betekent de beslissingen die hier op aarde door mensen gemaakt worden, daar is de Heer mee in controle. Ook al zijn het duivelse beslissingen, dat gebeurt niet buiten Christus om. Denk er goed om. Het staat in Gods woord voorzegd. In welke rampzalige tijd we nu leven, in het einde der tijden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Christus machteloos toestaat te kijken. Nee, nee. Hij draagt de banier boven 10.000. En we hebben vanmorgen al gezegd dat is een strijdbanier. Christus is een krijgsoverste. Absolute waarheid. Want hij schiet zijn pijlen af in het hart van koningsvijanden. Zijn pijlkoker zit altijd vol. Als hij de 10 pijlen uitgenomen heeft, zit die pijlkoker nog vol. Hij schiet niet met een geweer waar nou eenmaal na 20 schoten de kogels uit verdwenen zijn. Nee, 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 nee. Zijn pijlkoker zit altijd vol. En hij schiet de pijlen af wanneer hij wil en op wie hij wil. En die pijlen zijn altijd raak. Christus heeft geen vizier nodig om doel te treffen. Nee, hij heeft maar te spreken. En het is er. En hij werkt ook door de prediking, schiet hij die pijlen af. Net zoals David, die gladde steen nam uit de beek en in zijn slinger legde. En daarmee Goliath ter aarde velde. Want die gladde steen die zonk in zijn voorhoofd. En Goliath met zijn grote mond had niks meer te zeggen. Was dood, ineens dood, voor eeuwig dood. Eeuwig dood, geestelijk dood. En ook tijdelijk dood. En dat is ook in onze dagen, de Heer gaat al die grootsprekers, die blafkezen. De Heer laat ze eerst een tijdje blaffen. En dat kan heel lang duren. Maar dat betekent niet dat God out of control is. Nou, absoluut niet, mensen. Houd toch van op. Als hij tot Abraham zegt, ik ben uw schild en uw loon zeer groot, geldt dat voor al Gods ware volk. Al Gods ware volk. Die leven niet van wat zij doen en wat zij zeggen en wat zij preken. Wat een arm portie zou dat zijn. Die leven bij alle woord wat uit Gods mond uitgaat. En de Heere zorgt dat ook, dat die woorden Gods door hen worden uitgedragen. Ten eerste door het oprichten van die banier. Ten tweede door het blazen van de bezuin. Ja, te midden van een krom en verdraaid geslacht. En dan hebben ze eerst uitgeroepen, dus zal ik u verzekeren, ik weet het uit mijn eigen leven, wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man ben van onreine lippen en leef te midden van een volk wat onrein van lippen is. Jesaja 6, hij had de koning gezien, in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit, en er was Jesaja onder verloren gegaan. En toen kreeg hij in die hellevaart die vurige kool van het altaar, dat betekent de vergeving der zonde, en dat was gelijk verbonden met zijn roeping, wie zal ik zenden, zend mij heen. En zo is het ook met Jeremia gegaan. En Jeremia maakte daar nogal een bezwaar, zegt, Heer, ik ben zo jong, ik kan nog geen eens goed spreken. Zeg niet, ik ben jong, zegt de Heer. Wie heeft die mond gemaakt? Geschapen, zegt de Heer tot Mozes, als hij ook dat bezwaar maakt, 40 jaar in de woestijn geweest, niet meer te kunnen spreken. Wie heeft die mond geschapen? Als de Heer je aangod, dan zal hij zorgen dat je niets voor hoeft te nemen. Als je ervoor wordt gezet, zoals we nu tot u staan preken, in de naam des Heren, dan hoef je eigenlijk niet voor te nemen om daarna maar alles op een briefje te zetten of weet ik het wat. Nee, dan zal de Heer dat ook schenken in de uren wanneer gij het nodig hebt. Omdat de ere Gods en de zaligheid van zondaren daarmee verbonden is. De Heer heeft de dwaasheid der prediking ingesteld opdat door die dwaasheid der prediking zalig zullen worden die geloven. Ja? Want het gehoor, het geloof is uit het gehoor, niet uit het natuurlijke hoor, door het woord Gods, door het gepredikte woord Gods. Dat is er onlosmakelijk mee verbonden. De Heere laat zijn woord prediken tot aan de verleiding der wereld. Dat zal nooit ophouden, totdat hij wederkomt. Want dan hoeven er geen zondaren meer zalig gemaakt te worden. Dan is het getal vol. En dat getal is bij God al vol. Maar nog niet in de toebrenging ervan. De laatste zal nog toegebracht moeten worden. En die zal ook toegebracht worden. En dan zal die wederkomen op de wolken des hemels. Gemeente, we zullen er eerst van zingen. En wel van de derde zangvers van Psalm 98. Doe bij uw harp de psalmen horen. Uw juichstem geef de Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren trompetten en bazuingeklank. Dat zere huis van vreugde druisen, voor Israëls grote opperheer, de zee met haar volheid bruisen, de ganse wereld geven hem eer. Derde zangvers van Psalm 98.
Oh,
oprichten en die bezuin te blazen, hè, dan moeten we gedurig bediend worden door zere geest. Want anders zal het niet gaan, anders zal het geen dageraad hebben. Simson moest gedurig door Gods geest gedreven worden. Anders had hij geen kracht. Nou, absoluut niet. Zijn kracht was geheel afhankelijk van de drijving des Heilige Geestes. En de Heilige Geest, die is veel sterker als 10.000 pilaren in Davids tempel. De Heilige Geest draagt deze wereld door zijn kracht. Hoeveel weegt er weer? Hoeveel miljard ton? De Heilige Geest draagt deze wereld door zijn kracht. Dus de Heilige Geest is sterker dan 1 miljard atoombommen. Ja, ik moet het u zo voorstellen, want anders... En dan zou je er nog aan afdingen. Nee, er is geen limit aan de kracht des Heilige Geestes. God de Heilige Geest, ook de Vader en de Zoon, want de Heilige Geest gaat van de Vader en de Zoon uit. God is almachtig, hij is ook krachtig zonder limiet. Krachtig zonder limiet. Goed te verstaan, als we dan verwaardigd worden om die benier in zere naam op te richten en die bezuin te blazen, dan moet de hele wereld dat horen. We hebben het net opgezongen. We hebben het u vanmorgen bewezen uit Jesaja, dat woord zal uitgaan tot aan de einde der aarde, dat de Heere zijn benier zal oprichten onder de heidenen. Maar dan moet je erop rekenen, de orde is eerst Jeruzalem, dan de Samaria, dan tot aan het uiterste der aarde. Dan moet je erop rekenen dat je vele tegenstanders krijgt. Want de mens is in de leugen gevallen. En Gods volk weet ervan, dat is eigenlijk het enigste volk wat er vanaf weet, dat in de leugen gevallen is. We zijn in de armen van de duivel gesprongen, moed en vrijwillig. En we kunnen niks van nature als de leugen voortbrengen. En daar leeft de mens in. Dat is die oude mens onder de wet. Dat is de mens der leugen. Die is helemaal in overeenstemming met de vader der leugen. En als hij dan de waarheid, de benier der waarheid gaat oprichten en de bezuin der waarheid gaat blazen, dan kun je er mooi op rekenen, dan krijg je heel de reformatorische massa tegen. En dat die dominees dat niet ondervinden, dat is een bewijs dat ze de ware vaandeldragers niet zijn. Dat ze de ware bezuinblazers niet zijn. Nou, absoluut niet. Dat kan ik je op het briefje van Gods woord geven en bewijzen. En dat komt in onze dagen wel heel schrikkelijk openbaar. Ze kunnen over alle roepende zonden zwijgen. Want denk erover, als er één predikant zijn mond erover open doet, dan staat het op de voorpagina van alle kranten. Denk er goed om. Maar ze zwijgen. Want ze hebben de eer der mensen, hun eigen eer, liever als Gods eer. Dat is de kerk van vandaag. Houd erover op. De Heere zal ze uit hun mond spugen. Want ze zijn niet heet, nog koud, maar lauw. Heb je wel eens lauw water gedronken? Dat is om van te braken. De Heere zegt, ik zal u uit mijn mond spugen, want gij zijt nog koud, nog heet. Stomme honden die niet blaffen kunnen, dat hebben we vanmorgen ook nog aangehaald. Maar dat zijn toch niet de geroepen getuigen van Christus. Je moet nou niet denken dat de geroepen getuigen van Christus nooit eens als een hark in een hoek staan, met een gesloten mond. Maar daar laat de Heere zijn getuigen niet in, hoor, dat kan ik je verzekeren. Nou. Dan gooit de Heilige Geest er weer olie op het vuur. Olie op het vuur. Dat onderhoudt hij. Want hij is ook een onderhouder van dat nieuwe leven. Van dat leven in Christus. Oh ja. Maar je moet rekenen op vele tegenstanders. En dat kan geschieden met een hele vrome mond. Zoals die dienstmaagd uit Handelingen 16, meen ik. Die riep Paulus en Silas. Nou, dit zijn knechten des Allerhoogste Gods. Maar het was van de duivel. Het was van de duivel. Dus al die website kijkkasten waar al die dominees op gepromoot worden, dat is één grote afgoderij, één grote geestelijke wassenbeeldencentrum. Dat wil de Heere niet hebben hoor. Gij, zei het zout der aarde, gij zult mijn getuige zijn. Gij. Dan hoef je niet meer op Luther terug te grijpen. Dat betekent natuurlijk niet dat je Luther gaat verachten. Dat betekent natuurlijk niet dat je nooit geen woorden van Luther meer mag aan. Dat betekent het niet. Nou, maar dan ga je niet je godsdiensten vermaken. Nou, gij zult mijn benier dragen, gij zult mijn bezuin blazen, gij. Ja, en dan moet je eigenlijk dan maar aan toetsen, of je daarin wandelt en handelt. Of je door Gods genade bent aangegord met kracht uit de hoogte. En dat is geen kracht, dat is geen hefboomkracht. Die, hè, dat is een hefboom die je over kan halen. No. Dat zijn geen spoorwegbomen. No. Dat is een onzichtbare drijfveer des Heilige Geestes. En de Heilige Geest die wist op het allervolmaakst op welke tijd hij Simson moest aandrijven om weer een grote slag te slaan. Want Simson werd gedreven in het dal van Zoren en Estahol. Nou, dat was de tijd van de Heilige Geest om dat te doen. En dan lees je ook dat Simson daar werkeloos zit op de berg Etam. Nou, was die uitgewerkt. Hij had die poorten van Gaza, die had hij op die top van die berg gesleept. Hè? Nou, wat zullen die poorten geweegd hebben? 5-6 ton. 3 ton per stuk. Oh, absolute waarheid. Nam Simson op zijn rug. En hij sleepte ze helemaal de berg Etam op. Dan moet je Simson niet voor aankijken. Dat is het werk Gods in Simson. Hoe kon Gideon die 100.000 Midianieten verslaan met kruikjes, met brandende kruikjes en bezuintjes? Als hij daarop kijkt, dan is het belachelijk. Ja, daar heb je het nou. God verzet de grootste zaken door de minste geringste middelen. Nou, als ik dan een ogenblik aan mezelf, dan denk ik, nou mens, wat stelt een mens nou voor? Wat kan een mens nou in beweging zetten? 0,0. Ja, de zonde. Maar in Gods koninkrijk, hè? Wat kan de mens nou in beweging zetten? Kunnen we mensen bekeren? Kunnen we mensen overtuigen? Dat is het werk Gods en des Geestes. Maar de Heer heeft gezegd, het zal niet ledig tot me wederkeren. Dat moet geen loze praat zijn, hoor, want dat heb ik er ook velen horen zeggen. En dan zeg ik, heb je daar nou, zeg maar, de zegels van, kun je daar ook de zegels van laten zien? Weet je dat de Heer dat gedaan heeft? Wijs het me dan eens aan. En dat nemen ze dan zomaar goedkoop aan. Ze zijn 8 jaar op zendingsreis geweest. En dan zeggen ze, ja, de Heer zal het niet ledig tot zich wederkeren. Ja, ja. Maar een tuinman, een rechte tuinman, als die gezaaid hebt, dan gaat hij toch regelmatig terug naar die tuin om te kijken of het gezaaide zaad opkomt. Niet waar? Gaat hij dan al die weken op zijn bed liggen en dan zegt hij, nou, het zal wel goed komen. Nee, dat zaad moet water hebben, dat moet onderhouden worden. Dat woord moet gepredikt worden, Gods volk moet onderhouden worden. Daar staan wij niet voor in, daar staat God voor in. Dat is een werk Gods en des Geestes. En ik heb al gezegd, dat wordt al openbaar aan het begin van de wedergeboorte. Want de doden zullen horen, de stemmen des zoons van God. Dat hoort ook allemaal bij deze tekst. Hij draagt de banier boven 10.000. Hij heerst over de dood. Dat betekent het ook. En als hij die bezuin van het woord laat klinken, hè, onmiddellijk of door zijn knechten, dan komen die doden uit hun ademstraf. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is nou heel de bekering. Het leven gaat wel door. De bekering gaat ook door. De dagelijkse bekering. Oh ja, Jeremia zegt, hè, die klopt op zijn heup. Heere, bekeer mij. Nadat ik geloofd heb, heb ik berouw gehad. Ken je het? Kijk, dat is nou het ware berouw. Het evangelische berouw is een vrucht van het geloof. En dat komt allemaal voort uit die goddelijke vaandeldrager, de Heer Jezus Christus. Want hij geeft zijn volk niet alleen richting aan. Hij voegt er ook de bezuin bij. En wat komt er uit die bezuin? Volg mij. En die woorden van Christus, volg mij, daar hoef je niet aan te voldoen. Dat is de daad zelf. Dan is het niet meer mogelijk om hem niet te volgen. Dat is het ware geloof. Het ware geloof maakt niet zelf de beslissing. Nou, als de Heere spreekt, het geloof leeft van de woorden die uit Gods mond voortkomen. Volg mij, dan is er niemand, geen kracht en geen macht, die kan zeggen, nou, wat heb je nou besloten om hem te volgen of thuis te blijven? Nou, absoluut niet. Nou, de Heer heeft maar te spreken en het is er. De Heer heeft maar te gebieden en het staat er. Toen de Heer Jezus aan Petrus zei om te gaan vissen en die vis, hij zegt in die vis zal een stater zijn, dan kunt gij voor u en mij de tempelbelasting betalen. Doch je dat Petrus had kunnen zeggen, nee, maar dat doe ik niet. Wat? Nou, dan weet je echt niet wat het geloof is. Dan weet je niet wat het geloof is. Nou, Gods kind kan wel in ongeloof vallen en het bevel Gods vertragen in die zin, onder de toelating des Heren, Jona kon het bevel Gods vertragen door een andere weg te gaan. Maar alleen onder de toelating des Heeren, anders is dat ook niet mogelijk. Maar de Heere wilde Jona een les lezen, want hij kon alleen die prediking in Nineveh preken als een uitbraaksel der hel. En als je eigen zoon niet hebt leren kennen als een uitbraaksel der hel, dan kun je hellelingen ook nooit op Christus wijzen. He, want gij zijt ook allemaal hellevarende zielen. Ja. Dat is een matter of fact. Christus staat midden tussen de doden en hij laat midden tussen de doden, he, zoals Jesaja uitriep, te midden van een volk wat onrein van lippen is. Nou, te midden daarvan, Christus is altijd te midden van de doden en van de goddelozen te vinden. En hij moest door Samaria gaan. En hij moest door Jericho gaan. Daar is Christus te vinden. Op de brede weg des verderfs. Want hij is onder de wet gekomen. Opdat hij degenen die onder de wet zijn verlossen zou. Opdat zij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Goed verstaan hoor. En dat moet je op een bepaalde manier verstaan. Als ik zeg dat Christus te vinden is op de brede weg. Ja, om de zondaren van die brede weg te verlossen. Maar weet je, ik zal je nou eens zeggen waar je ook de valse vaandeldragers aan herkennen kan. En de valse bezuindragers aan herkennen kan. Ze lopen met één been, en dat is dan ingebeeld, op de smalle weg. En met de andere been op de brede weg. Daar kun je ze ook altijd aan herkennen. Want hun wandel strookt niet met hetgeen ze preken. Dat moet je maar eens onderzoeken. En daar hoef je niet veel onderzoek voor te plegen. Want dat is altijd te zien. En ook te horen. Als je waarschuwt tegen onbekeerde ambtsdragers en je doet niks anders dan onbekeerde ambtsdragers inzegenen, dan wandel je met één ingebeelde been op de smalle weg en met de ander op de brede weg. En dan zal blijken dat je nog geheel en al op de brede weg loopt. Want dat kan niet bestaan hoor. Dat kan in der eeuwigheid de toets van Gods woord. Daar kom je niet de smalle poort mee door. De enge poort en dan kom je ook de hemelpoort. Met dat bedrog kom je ook de hemelpoort niet door. Nou, absoluut niet. Dat is helsbedrog. En als je daar niet mee in de schuld komt van God. Ja, en dat geldt voor alle gebied. Dat geldt voor alle gebied. Weet je wat Paulus daarvan zegt? Ik vrees zelf wel het vonnis des doods te hebben. Hè? Dat ik zelf verwerpelijk was. Nou, daar is Gods volk doorlopend bevreesd van, in die zin niet wettisch. Maar dat kan wel eens zo, hè, als de Heer zijn aangezicht verbergt, ja, wat blijft Gods kind dan? In Gods ogen, hè, is Gods volk altijd veilig. Maar zo ervaart Gods volk het altijd niet. Hè. Een vergadering der boosdoeners heeft mij omsingeld. Dan heb je honden horen blaffen die je nog nooit hebt horen blaffen, in geestelijke zin. En als je dan kijkt op die massa met die valse vaandeldragers en die valse bezuinblazers, dan roep je uit, Heer, ik heb geen wapens in die strijd. Opdat het weer eens een wonder zou zijn als de Heer je aanvalt met kracht uit de hoogte. Want de Heer houdt altijd de eer aan zijn kant, hoor, ook in het leven van zijn kerk. Juist in het leven van zijn kerk. Opdat je maar niet zou denken dat jij zo krachtig bent. We kunnen nog geen twee woorden tot eer van God achter elkaar zeggen. Wees daar nou eens van overtuigd, gemeente. Want je bent helemaal niet geestelijk. Echt niet. Paulus roept het uit. De wet is geestelijk en ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Hoe kan die vleeselijke Paulus naar Gods eer beogen? Nou, dat kan ook niet. Dat is niet mogelijk. Maar dat moet toch, die wet moet toch, nou, die was al vervuld. Want Paulus zegt, toen het gebod kwam is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven. En op een lijk heb de wet geen claim meer. Je ging van een lijk toch niks meer eisen. Van doe dat en zus en zo. Kom niet in beweging. Maar als het daarbij zou blijven, dan zou het hopeloos zijn. Nee, Paulus zegt, ik ben door de wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Opdat ik Goden levend gemaakt zou zijn. Om wat te doen? Om die banier op te richten en om de bezuin te blazen. Daar zit wel een bekwaammaking tussen, maar ik heb me een volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. Dat is een waarachtige belofte. En die gaat de Heere zelf vervullen door woord en geest. Ja, maar dan krijg je het nogmaals. Dan staat heel de hel overeind. De reformatorische hel, de liberale hel. Nou, maar eerst de reformatorische hel, want de vervolging begint altijd in de kerk. De vervolging, het oordeel, er wordt ook gezegd, het oordeel beginnen bij het huis Gods. Ik ben wel eens jaloers op het leven van die patriarchen, die aartsvaders. Niet dat dat nou een beter leven, zou ze in Zuid-Afrika zeggen. Een beter leven. Nee. Die hebben ook te maken gehad met allerlei aanvechten. Kijk maar het leven van Jacob. Hoe is Jacob niet aangevochten? Zelfs door zijn eigen kinderen. Die waren daar dikwijls de oorzaak van. Maar, laat ik het eens zeggen. Ze hadden de wandel, het God van Henoch. En ze wandelden met God. Nou, dat kan je van Abraham, Isaac en Jacob zeggen. En ze wandelden met God. En dat geldt vooral Gods ware volk. Maar de gemeente van Christus was in die patriarchale tijd. Het had een andere vorm. De Heere sprak dikwijls direct tot Abraham, Isaac of Jacob. Dat kan de Heere nog en dat doet de Heere nog. Maar de patriarchen leefden van de onmiddellijke openbaringen Gods. Dat is geen geestdrijverij. Dat was het leven des geloofs. Maar nu werkt de Heere uitsluitend door woord en geest. Dat betekent niet dat de Heere nooit meer onmiddellijk tot zijn volk spreekt. Maar dat kan altijd getoetst worden aan het woord. Dat komt met Gods woord overeen. Maar als we daar onze godsdienst van gaan maken, dan zwijgt de Heer. Dat kan ik je wel vertellen. Wij zijn gebonden aan de middelen. En dat waren Abraham, Isaac en Jacob ook. Maar die hadden nog geen geschreven woord. Goed te verstaan. Die hadden nog geen geschreven woord. Die moesten alles hebben van wat God tot hun zielen sprak. En dat hebben ze ook. Mozes heeft die 5 boeken opgeschreven. Later is dat woord gekomen. De Bereërs hadden ook alleen maar het Oude Testament, Mozes en de profeten. En daar hebben de apostelen het Nieuwe Testament onder de inspiratie des Geestes aan toegevoegd. En dat heet Gods woord, of dat heet de Bijbel. Dat is het onveranderlijke woord van God. Maar dat is bij God was dat er al, want het woord was God. Voor God is het woord nooit geworden. Nou, absoluut niet. Nou, het woord was God. Het woord was bij God. Maar voor ons is dat woord niet ineens tot stand gekomen. Maar eerst het Oude Testament, de Tora, dan de profeten en dan de apostolische brieven, de evangeliën. En zo is het woord tot stand gekomen. Niet op één dag. Maar dat woord was er al, want het woord was God. En dat hebben wij nu. Je moet goed verstaan, de discipelen, vooral de discipelen van Christus, zaten in de overgang van het Oude en Nieuwe Testament. Wij staan er weer achter, hoewel alleen het geloof dat ziet. Maar de crisis, de geloofscrisis van de discipelen is altijd veel groter geweest, omdat ze in die overgangsfase zaten van het Oude en Nieuwe Testament, dan de nieuwtestamentische christenen na Pinksteren. Goed verstaan hoor. Nou wil ik daar niet mee zeggen dat Gods volk niet meer in de beproevingen verkeert, in de benauwdheden verkeert. Oh, 1000 zorgen, 1000 doden. Kwellen mijn angst vallig hart. En dan kunnen ze David in zijn hart kijken als die daarvan spreekt. Als de vijanden de overhand over hem dreigen te krijgen, dan kermt hij het uit als een zwak kind. Maar hij kermt het uit voor God. Dat was zijn kracht. Weet je wat Peters kracht was toen hij in de golven zakte? Dat hij zijn kreet uitriep tot de Heere. Heere, help me! Dat was zijn kracht. Die genade verleent de Heere zijn volk, al zijn kinderen. En die brengt hij ook in de beproeving. Oh ja. Want een onbeproefd geloof is geen waar geloof. Dan gaan ze je alle haten. Dan word je vervolgd. Want alle die godzalig willen leven zullen, dat is ook een belofte, die zullen vervolgd worden. We zijn dat helemaal kwijt, dat leven van Guido de Bray, bloedig vervolgd. En nog duizenden erbij. Helemaal weg in onze daden. Nou, het is niet weg hoor. Want de kerk buiten de legerplaats wordt vervolgd, maar daar weten de dominees niks van, omdat ze buiten de legerplaats niet verkeren en niet willen verkeren. Nou, absoluut niet. Het zijn allemaal godsdienstige bolwerken geworden. Wat niks meer met de gemeente van Christus te maken heeft. Nou, absoluut niet. Als God zijn gemeente plant, ook onder de prediking van de apostelen, met name onder de prediking van Paulus, dan begint dat altijd heel zwak. Kijk maar naar de bekering van Lydia. Nou, dat begon met 1 vrouw. Was dat de gemeente van Christus? Ja, dat is de gemeente van Christus. Daar geeft de wereld geen cent voor en de godsdienst geeft er ook geen cent voor. Dacht je dat de fariseeën iets hebben gegeven voor de bekering van Levi en Zacchaeus, de tollenaars? Dat moet je nooit denken hoor. Die spogen erop. Nou, dat is de kerk van vandaag. Die kerk van vandaag die spuigt nog steeds op wat God doet. Dat eindigt, dat begint in ongeloof en het eindigt in godslastering. En godslastering, daar is de hel vol van. Ja? Christus moet veel verworpen worden van de ouderlingen en schriftgeleerden. Dat is nog geen 1% veranderd. Dat verandert ook nooit. En omdat die kerk de reformaties verlaten, daarom ligt het oordeel erop en dat kan er niet meer afgehaald worden. Ja, want dat de kerk dat de Heer wat hij geplant heeft uitgerukt heeft, dat is niet Gods schuld. Nou, dat is onze schuld. En als het nou werkelijk je schuld is geworden, want kijk, daar kun je natuurlijk met een vrome mond over praten, over de breuk van Jozef. Ik heb ze wel gehoord, die dominees. Maar het interesseert ze eigenlijk niks, want ze kunnen nog altijd in die Babylonische kerken verblijven. Als het nou werkelijk schuld is geworden voor God, dan ga je de benier dragen en de bezuin blazen buiten de lege plaats. Komt, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Er is geen ene dominee die het doet. Dus dat betekent dat je dan ook nooit die vaandel zal dragen. En ook nooit een recht geluid zal voortbrengen uit die bezuin. Kan gewoon niet. Het kan gewoon niet. Nou, want als het oordeel op de kerk legt. En dat, als hij dat niet ziet. Dan leef je nog midden in het oordeel. En dan ben je zo blind als een mol. Maar dan ga je die vaandel dragen. We leven midden in een leugenwereld. Gods volk heeft zichzelf als een leugen voor God leren kennen. Omdat ze de vader der leugenen zijn toegevallen. Moeten vrijwillig. Maar uit die staat heeft Christus ze verlost. En dan krijg je de oprechtheid, waarvan hier geschreven staat dat Christus, dan krijg je de oprechtheid van Christus. Zijn ogen zijn als der duiven. Hou er rekening mee, zij dan oprecht gelijk de duiven, voorzichtig gelijk de slangen. Dat is de wandel in de voetstappen van Christus. En als je dan die vaandel gaat oprichten, achter die grote vaandeldrager, nou, dan heb je aan vijanden geen gebrek. Dat kan ik je verzekeren. Ja, dan gaan ze je, wat je ook zegt en wat je ook preekt, gaan ze verdraaien tot hun eigen verderf. Gaan ze belasteren met allerlei vrome slagzinnen. Ik ken er wel 1000 voorbeelden van. Ik heb er alles wel van iets van gepubliceerd. En dan maken ze je voor een paus uit, voor een duivel uit. Nou, wat wil je? Christus is voor een Beelzebub uitgemaakt. Dacht je dat hij er dan beter afkomt? Wees alle mensen goed van je spreken. Maar zalig zijt gij als de mensen u lasteren en alle kwaad van u spreken om de zoon des mensen wil. God spreekt dat belasterde volk zalig. Daar moet ik het van hebben, want anders had ik geen bestaan. Anders kon ik ook niet preken, kon ik niet schrijven. Nou, en het wordt gedurig, gaat ook door de hel heen. Maar de Heer houdt het in stand. Want hij heeft mij geopende deur gegeven. Die kan niemand sluiten. Gemeente, we gaan weer naar huis. Want aan deze zijde van het graf komen alles een eind. Door de tijd die alles schendt. Maar straks zal de tijd ophouden. Tijd te zijn. Want bij God is geen tijd. 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar. En 1000 jaar is 1 dag. De Heer verlangt meer naar zijn volk als zijn volk naar hem verlangt. Ja. Dan zie ik om haastig. En mijn loon is met mij. En ik zal in ieder vergelden dat zijn werk zijn zal. Als je werk dan niet in Jezus Christus bevonden wordt. Tot lof en prijs voor zijn heilige naam. Dan kun je nog zoveel geproduceerd hebben aan geschriften, artikelen, boeken, noem maar op. En de Heer die zal dan blijk geven dat het alleen maar brand houdt voor de hel is. Omdat het niet in zijn naam is gedaan. Niet op zijn bevel is gedaan. Mensen, mensen, mensen. Maar het is ook zo dat er onder die vaandel, ik heb u gezegd op grond van Gods woord, er bestaat maar 1 vaandel der waarheid. Als je denkt dat je je eigen vaandel kan dragen, dan zou je dan voor eeuwig bedrogen mee uitkomen. Hoe vroom het ook klinkt. Je moet het uit Gods woord, uit de mond Gods kunnen bewijzen. Nou, dat kon Paulus bewijzen, daar kon die getuigenis van afleggen. Daar heb ik in uw midden getuigenis van afgelegd, hoe de Heere dat in mijn leven heeft gedaan. En dan zorgt de Heere ook dat je geen ketterijen leert. Ik zeg niet dat je er niet in kan vallen. Oh, jazeker. Maar daar laat de Heere zijn geroepen getuigen niet in. En als je eigen dan toch aan een kerk wil klinken, dan ontneemt de Heere je alle licht. Nou, dat is ook de kerk van vandaag. Predikanten, ze weten niet wat ze leren nog bevestigen. Ze weten het niet meer. Ze weten niks af wat er in de wereld gebeurt. Heb verstand van alle dingen. Nou, Gods volk, heb daar verstand van. Naar de mate des geloofs weliswaar. Naar de mate des geestes. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Maar ze weten er wel wat van. Ze kunnen de geesten onderscheppen. Ze kunnen de geesten beproeven. Of zij uit God zijn. En dan ken een kind van God op zijn slechtst. Dan kiezen ze toch voor een kind van God op zijn slecht. Als voor een huichelaar op zijn best. Dan zeggen ze, ja, die huichelaar. Die kan het veel beter zeggen. Die kan het veel evenwichtiger zeggen. Maar daar is de geest niet in. Dat is niet uit God. Wat dat kind van God. Wat Simson teweeg bracht. Nadat hij bij Delilah had gelegd. Dat was uit God. En voor de rest. Voor al die vromigheid. Daar geeft God geen cent voor. Met eerbied gesproken. Hou je er rekening mee. Dan gaan we de zonde van Simson niet bagatelliseren. Zeker niet. Schrikkelijke zonde. He, er is in onze tijd. De wereld wordt ermee overspoeld. Met overspel. Met scheidingen. Het is verschrikkelijk. Meer dan verschrikkelijk. En wat daar de gevolgen van zijn. Vreselijk. En dan kan ik dat nog geen eens in details uitklaren. Want er worden miljoenen kinderen misbruikt. Miljoenen kinderen afgeslacht in de moederschoot. Er legt geen ene dominee van wakker. Niet één. Orgaandonatie, nazistisch. Vaccinatie, nazistisch. Je hoort niks, helemaal niks. Het wordt allemaal gekerstend. Al die roepende zonden, die worden door de huidige dominees gekerstend. En daarmee staan ze straks voor God. Nou, je bloed zal bevriezen. Want er zal voor die God, die niet met zich laat spotten, niemand kunnen bestaan in zijn eigen gerechtigheid. Nee. Want het bewijs, wat ligt er aan ten grondslag aan dat opgerichte vaandel en die geblazen bezuin? Hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Dus dan ben je door God gerechtvaardigd in zijn bloed. En dan leef je daaruit. Daar ben je dan in geworteld. In het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Want buiten dat bloed, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Geen werk wat God aanneemt. Ik heb eens ooit dat is nog geen eens zo lang geleden. Het offer van Kain neemt God niet aan. Al zal het kwalitatief beter zijn geweest als het offer van Abel. God neemt het offer van Kain. Hij verwerpt het. Al die kerkelijke offers in onze dagen. God neemt er niks van aan. Het is allemaal wereldse entertainment gelijk. Sodom en Gomorra gelijk. RD, SGP, noem al die bewegingen maar op. God neemt er niks van aan. En het zal als een boemerang op je hoofd wederkeren. Want dan leef je toch niet uit dat bloed van Christus en uit zijn gerechtigheid. Als je daar nog mee hand in hand verder kan gaan. Als je je eigen er niet publiek van vrij maakt. Als je het stof niet van je voeten schudt. Dan zal je geen dageraad hebben. God laat niet met zich spotten. Nee. En nou is Gods volk. Je moet nou echt niet denken dat Gods volk hun wandel zo recht kan houden. Nou. Maar ik beleed na ernstig overleg, mijn boze daan, ga je naam die gunstig weg. Als je daar geen kennis aan hebt, ja. En dat keert gedurig terug, want we doen alleen maar het boze. Het vlees kan nooit het goede doen, het vlees wordt ook nooit bekeerd. Weet je wat er daar gebeurt in je leven? Dan zak je door je bekering heen en dan wordt Christus je bekering. He? Hij draagt de banier boven 10.000. Hoe zalig is dat volk dat naar zijn klanken hoort. Zij wandelen Heer in het licht. Het goddelijk aanschijn wordt. Dat wordt hun zwanen zijn. Gestorven voor mij zal een zwanenlied zijn. Amen. Heere, uw gerechtigheid. Uw bloedgerechtigheid. Ga boven alles. Gij draagt de banier boven 10.000. Alle machthebbende in hemel en op aarde. Barmhartig en genadig. Voor een verloren zondaar. Voor dat verloren schaap. Voor die verloren zoon. Die uit moet roepen verloren. die een hellevaart moet maken om door de Vader te worden omhelst. Deze mijn zoon, mijn dochter was dood. Hij is weder levend geworden. Hij was verloren, is gevonden. Heere, doe het nog in onze dagen. Midden in de oordelen, doe het nog. Opdat uw naam verheerlijkt wordt, het koninkrijk uitgebreid. Opdat gij de eer hebt, van nu aan tot in eeuwigheid. Om Jezus willen. Gemeente, laten we nog zingen van dat vierde vers van Psalm 98, dat laatste vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Gebergten vol van vreugde springen, huppelen voor de Heere ogen. Wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 98. Zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.